Dames en heren, mijn naam is Floris van den Berg en namens Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachten heet ik u van harte welkom in de Bali in Amsterdam voor een podcast van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachten. Ik ga zo in gesprek met criminoloog, terrorisme-deskundige en vrijdenker Bart Kollaert over zijn eerste eigen boek Het recht op misinformatie. Hier staat het met de ondertitel Waarom de overheid niet moet bepalen wat u mag zien, lezen en horen. U heeft namelijk recht op misinformatie betoogd, Bart. We zullen hem hierover aan de tand voelen. U gaat het zo horen. Veel kijk- en luisterplezier. Bart, van harte gefeliciteerd met de publicatie van je eerste boek.
Dankjewel.
Hoe voelt dat?
Goed, fijn. Het is toch iets waar je lang mee bezig bent. En een mooi proces wat je doorloopt. Wat ook voor jezelf een hele mooie ervaring is om te doen. Zowel intellectueel als ook gewoon als mens vind ik het interessant. En dankbaar voor uitgeverij Blauwburg wel dat ze het wilden publiceren.
Top, ja. Maar kijk, je hebt een boek geschreven, maar je hebt een boek over misinformatie geschreven. Waarom heb je besloten om een boek over misinformatie te schrijven?
Ja, aanvankelijk wilde ik een boek schrijven over desinformatie. Mijn werktitel was heel lang Het recht op desinformatie. En dat kwam omdat toen ik begon met schrijven, dat is nu, terwijl we dit opnemen, anderhalf jaar geleden, januari 2022 ongeveer, ben ik begonnen.
Ja.
Toen zag je dat overheden binnen de EU, maar ook buiten Amerika, maar heel veel lidstaten van de EU, ook in EU-beleidsdocumenten, werd desinformatie als een groot probleem geschetst dat aangepakt moest worden, actief aangepakt moest gaan worden door de overheden. En in Europa zouden we de Digital Service Act krijgen, de DSA. En nou, zo waren er veel meer initiatieven. En ik dacht heel snel te zien in die fase dat hoewel desinformatie natuurlijk problematisch is, dat daar een gevaar in zat voor het vrije woord.
Mm-hmm.
En ik dacht, nou, laat ik proberen een beetje, nu ik me hier zorgen over maak, om dat op papier te zetten. Dus ik begon daarover te schrijven. En ik schreef heel veel al over vrijheid van meningsuiting. Dus er kwamen een paar artikelen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien moet ik hier gewoon een boek over schrijven. Zo ontstond en ik begon op desinformatie, omdat desinformatie is de term die je terugziet in al die beleidsdocumenten. En dat is waar de overheid zich over het algemeen op richt. Maar gaandeweg kwam ik tot de conclusie, nee, eigenlijk, het gaat niet om desinformatie. Het is breder, het gaat om misinformatie.
Oké, kun je even uitleggen wat dan het verschil is tussen desinformatie en misinformatie?
Dat is een goede logische vraag, Floris. Doe je dit vaker in interviews? Nee, maar ja, zeker. Dat is ook heel belangrijk. Kijk, en ook daar zit een puntje, want ik bekritiseer, dat heb je gelezen, ik bekritiseer in dit boek ook de gangbare definities. Maar hoe over het algemeen met die definities wordt omgegaan is, misinformatie is onjuiste informatie die, laat ik maar zeggen, te goede trouw wordt verspreid,
ja,
door iemand. Dus jij verspreidt iets en jij denkt dat het waar is, maar het is niet waar.
Ja.
Dat is eigenlijk misinformatie. Desinformatie is onjuiste informatie die jij verspreidt, waarbij jij een intentie hebt om schade toe te brengen aan een persoon of aan een regering of aan beleid of aan een institutie, wat dan ook. Dus daar is een verschil. En het is best begrijpelijk dat men denkt, oké, we gaan desinformatie aanpakken, want dat is eigenlijk de hoogste vorm van misinformatie, want ik denk dat desinformatie een subcategorie is van mis. Maar er zit direct een probleem, want hoe kun je heel goed meten wat de intentie van een verspreider is? En gaat het jou als overheid uiteindelijk om de intentie van een boodschap, of gaat het om de boodschap zelf? En ik denk dat de overheden zich meer zorgen maken over de boodschap die onjuist is, waarvan men voelt, daar moeten we iets mee, dan dat ze zich zorgen maken over wat de intentie van de verspreider was. En het gaat om de boodschap. En daarom veranderde mijn werktitel van het recht op desinformatie naar het recht op misinformatie, omdat overheden houden zich helemaal praktisch gezien niet bezig met desinformatie. Of ze willen zich niet bezighouden met desinformatie, maar met misinformatie.
Ja. Maar het lijkt erop dat de reactie van de overheid vooral was ten tijde van corona, van mensen die corona-sceptisch waren in meer of mindere mate,
ja,
en door de anderen gezien werden als wappies.
Mm-hmm.
En de overheid maakt zich ernstig zorgen dat, om die pandemie te bestrijden, dat juist een probleem was. En die dachten, ja, we moeten daar wat mee.
Ja.
En dat was dus die mis- of desinformatie.
Klopt, alleen de kanttekening die daar wel bij, want dat klopt wat je zegt. Want je zag dus, overheden dachten, ja, hoe moeten we hier nu mee omgaan? Als mensen gaan lopen verkondigen dat je doodgaat van vaccins of zo, bijvoorbeeld, ja. Of wat dan ook. Hè. Er waren heel veel punten waar de overheid zich zorgen over maakte. Alleen het gekke is dat je zag dus dat zo, ik ben dit gaan schrijven in januari 22.
Ja.
En eigenlijk is het alleen maar meer geworden.
Wat is meer geworden? De zorgen van de overheid?
Ja, in ieder geval wat je terugleest in overheidsdocumenten over desinformatie. En dat is wel weer gek, want die coronapandemie is natuurlijk, die was toen al volgens mij niet meer zo heel spannend in januari 22. Want toen zaten we inmiddels 2 jaar down the road. Volgens mij gingen de maatregelen ook korter op de raf. Maar hoe kan het dan dat desinformatie alleen maar groeiend is? Dus die overheid heeft denk ik geleerd van, hey, door die coronacrisis van, ja, we hebben wel een probleem als mensen actief desinformatie gaan verspreiden over iets wat gevolgen heeft. Hoe gaan we daarvoor in de toekomst mee om? En het lijkt dat ze een soort van de beweging die tijdens COVID is ingezet, dat ze die soort van in een sneltreinvaart doorzetten.
Ja, maar dan is natuurlijk de vraag, wie bepaalt wat desinformatie is? Natuurlijk vanuit, en nou, zeg het maar.
Ja, dat is een van de belangrijkste punten die ik ook in mijn boek maak. Van kennelijk, het punt is, als je des- of misinformatie wil aanpakken, dan moet je weten wat juiste informatie is. Hè? Want beide mis- en desinformatie gaan over onjuiste informatie. Dus dan moet je ook weten wat juist is.
Ja.
Anders kun je het nooit aanpakken. Dus dat impliceert dat de overheid soort van alwetend is. Al dan niet gevoed door experts of wat dan ook. Geen idee hoe. Maar dat is misschien ook wisselend per overheid, hoe die overheden dat voor zich zien. Maar zoiets. Ik denk dus dat de overheid denkt, ja, ik laat me op een of andere manier voeden of ik bepaal zelf. En daar zit direct het gevaar in, dat laatste. Als de overheid zelf maar bepaalt wat juist informatie is en wat niet. En dat er gevolgen zijn als jij iets anders verspreidt.
Ja, dus eigenlijk maak jij, als ik goed begrijp, zorg om de inperking van de vrijheid van meningsuiting door overheidsingrijpen over desinformatie.
Ja.
En misinformatie. Ja. Misinformatie noem jij het.
Ja, want kijk, mis- en desinformatie, ik denk dat is ook evident. Ja, dat is natuurlijk heel problematisch. Zeker in tijden van, ik noem het volgens mij ook het hyperinformatietijdperk. Ja. Het is geen informatietijdperk, maar we zitten in een hyperinformatietijdperk. Er wordt zoveel informatie verspreid door heel veel mensen en je kan alles maar op internet gooien. En je kan ook allerlei leugens, fabeltjes op internet verspreiden. En hoe bepaal jij nog als leek wat waar is en wat niet? Als jij Tieneke van 6 achter bent in Drenthe, die heel ver staat van, noem eens iets, in Drenthe is het allemaal een hele blanke samenleving. Je bent nog nooit met een Marokkaan in aanraking geweest en je leest vanuit jouw filterbubbel over Marokkaan, dan denk je dat elke Marokkaan slecht is.
Ja.
Hey, en bij ons in het dorp zit er ook een. Ja. Weet je, dan krijg je dat. Maar dus het is problematisch, des en misinformatie. Maar ik maak me in dit boek ook vooral zorgen over, oké, dat erken ik. En daar moeten we ook wat mee. Maar als de overheid zich gaat bemoeien met wat je wel en niet mag zeggen, of lezen of horen, dan wordt het problematisch. Dat is nog erger eigenlijk.
Ja, dus je, als ik goed begrijp, je betoogt dat de vrijheid van meningsuiting zo groot mogelijk moet zijn. We kunnen het nog hebben over de beperkingsgronden die er dan zijn.
En beledigen van Bart Collard.
Wat zeg je?
Het beledigen van Bart Collard.
En dat dus het recht op vrijheid van meningsuiting omvat dat mensen dus ook dingen mogen zeggen die niet waar zijn.
Ja.
En dat de overheid daar misschien wel een reactie op mag hebben door een campagne te begrijpen of iets door zeggen van, ja, wij vinden dat dit waar is. Mm-hmm. Maar het niet mogen verbieden.
Dat
is dus het zit hem vooral in het verbieden van desinformatie. Zoals ze volgens mij in je boek schrijven dat ze in Frankrijk al een wet hebben aangenomen dat misinformatie. Kan je daar iets over vertellen?
Niet heel veel op dit moment, maar er is inderdaad een wet aangenomen. En volgens mij was het ook in tijden van de coronapandemie dat speelde. En het ging ook, die wet ging volgens mij expliciet over verkiezingen in verkiezingstijd.
Oh ja.
Maar ja, dat een overheid zich actief gaat bemoeien met wat jij wel of niet mag zeggen en dus ook met wat waar is. Want dat is eigenlijk wat je doet, hè, als overheid. Je gaat een stelling innemen over wat is waar en wat is niet. En kijk, dat je dat in sommige gevallen doet, vind ik nog niet zo heel erg. Maar je moet die ruimte laten. Dat is het belangrijke. eigenlijk de grondgedachte van het liberalisme. Je moet gewoon de ruimte laten dat iedereen moet kunnen doen en zeggen wat hij of zij wil, zolang je anderen niet schaadt.
Ja, dus ook onzin.
Dus ook onzin, apart, ja, zeker, zeker.
Ja, en daar hebben we dus een
je moet
een,
mogen liegen.
Ja, liegen of je vergissen ja. Of bewust. Ja. En daar heb je dus een open samenleving voor nodig, waarin dus een platform is dat je hoor en wederhoor hebt.
Ja.
Ik ga even dan nog even advocaat van de duivel spelen. Leuk. Want waar de overheid maakt zich gewoon zorgen, en met name dus om corona, om de negatieve, vermoedelijke negatieve effecten van het verspreiden van misinformatie. En je kan ook zeggen, bijvoorbeeld denk aan het verspreiden van misinformatie tijdens verkiezingen, bijvoorbeeld als door buitenlandse inmenging.
Ja.
En daar maken ze zich dus zorgen over. Denk van, wat moeten we doen? En dan schieten ze gelijk in de ding van, nou, we weten niks, dus gaan we het verbieden.
Mm-hmm.
Jij zegt, oké, nee, we moeten het niet verbieden, want dan raak je aan de grond de pijlers van onze eigen liberale democratie. Maar iets anders. Maar stel nou dat dat nou niet genoeg is. Stel nou dat de Amerikaanse verkiezingen, om het maar te noemen, wel grotendeels beïnvloed worden door misinformatie uit Rusland.
Dan denk ik dat die inlichtingendiensten hun werk niet goed genoeg doen daar.
Okay, ja.
En dat ik denk dus ook, er zit dus ook een weerbaarheidspunt. Maar dat is lange termijn, dat begrijp ik ook. Maar ik vind ook dat je burgers weerbaar moet maken. Kijk, hoeveel leren onze kinderen op school over dit thema?
Nou,
ik denk bar weinig. En tuurlijk, tegenwoordig leren ze, want dat is ook door schande en schade wijs worden, dat het niet heel verstandig is om op je 12e of 13e een seksfilmpje van jezelf met je vriendje met wie je eeuwen gaat samen zijn te delen. Dat soort dingen, dat leren ze op school. Maar een uitleg over, filterbubbels, alleen al van het concept filterbubbel, ik denk dat cruciaal is. Ik denk dat je dat helaas tegenwoordig aan kinderen misschien van 10 jaar al moet gaan leren. Omdat op basisscholen lopen kinderen al met mobiele telefoons en internet.
Ja.
En die mensen, die kinderen, ik wil het specifieker zeggen dan mensen nog. Die kinderen die komen dus ook al in aanraking met filterbubbels. En als je hen niet uitleert dat zij in een filterbubbel komen, dan is wat zij zien is de waarheid in hun ogen.
Okay. Dus eigenlijk pleit je dus voor. Dus, want je hebt eigenlijk je boek dat, omdat je boek tegenintuïtief is, hè? Want het klinkt raar, het recht op misinformatie.
Ja.
Natuurlijk ook een beetje, neem ik aan, expres gedaan.
Tuurlijk. Maar het is wel mijn punt. Ja. Dus het is een beetje prikkelend gedaan.
Maar natuurlijk. Het is een verdediging van de open samenleving en het vrije woord. Want dat zou je haast vergeten daardoor.
Ja, en kijk, het punt is natuurlijk ook, dat maak ik ook volgens mij meerdere malen in het boek. Misinformatie is een probleem. Dat herken ik, dat is evident. En desinformatie daarom nog erger. Als er een kwade intentie bij die misinformatie is, is het alleen maar problematischer. Alleen ik denk dat de remedie die men ziet, en laten we maar dingen censureren, dat is nog erger.
Ja, ik ga even door. Wat je boek maakt, op 2 punten is het heel anders dan andere boeken over dit onderwerp.
Prachtige koffer, dat is 1.
Ja, maar je maakt 2 vergelijkingen met goochelen of magie en de andere met religie. We beginnen met magie of goochelen of mentalisme of mind reading. Waarom besteed je in het boek, dat is echt ontzettend leuk om erover te lezen, maar vertel eens, waarom besteed je de aandacht aan? Wat kunnen wij leren van goochelaars of goochelen? En je bent zelf ook een mentalist,
een mentale goochelaar, een gedachtenlezer moet
maar
ik zeggen.
Maar je kan ook muntjes weg.
En jouw koffie en zo.
Ja, precies.
En dat boek zometeen. Zometeen is het weg.
Ja.
Maar nee, dat klopt. Dat doe ik sinds 2007, ben ik daarmee begonnen. En dat verhaal leg ik ook uit. Ik zag 2 filmpjes op internet van dingen die ogenschijnlijk niks met goochelen te maken hebben. Dus ik zag een filmpje van iemand die in gesprek, een mentalist ging in gesprek met zijn toeschouwer, met zijn subject. En ze hebben een heel gesprek en uiteindelijk zegt hij, hey, je bent, weet ik niet, volgende week jarig. Als je alles mag kiezen, wat zou je willen hebben voor je verjaardag? En die vent zegt, een BMX. Nog een voorkeur voor een kleur? Rood. Waarom? Geen idee. Oké. Okay. Nou, kijk maar achter je en er stond een kist met een BMX in en een rode. Toen dacht ik, wauw. Dat wil ik ook kunnen. Want dan kan ik iedereen bedriegen. En maar ik vond het fascinerend om te zien hoe dat werkte. Hoe werkt die menselijke geest? En toen bleek, maar dat duurde heel lang voordat ik erachter kwam, want ik was net zo goed gelovig als de meeste Nederlanders die Victor Mits op tv zien en denken dat dat echt is. Ik denk, ja,
Nou, dit is toch echt in die zin, behalve dan... Dat
is het punt. Kijk, wat echt is, is dat dat gesprek is echt. En die man, die zegt daar echt, ik wil een rode BMX.
En die BMX staat er ook.
Echt, ja. Alleen het hele verhaal is wel even wat anders. Dat waarschijnlijk heeft hij iets van tevoren gedaan. Hebben ze al van tevoren geoefend? Heeft hij daar al een keer die BMX opgeschreven? Ze weten dat er een BMX komt. Ze halen een BMX uit de winkel. En weet ik het. Ja. Ik heb geen idee hoe ze het hebben gedaan. Maar zoiets speelt. En ik zie dat filmpje en ik denk, ik wil ook erachter komen hoe dat werkt. En ik kwam gedesillusioneerd thuis na een paar jaar, toen ik besefte hoe dat werkte. En ik snapte ook niet, want ik ging googlen, hoe moet ik dit doen? En ik kwam steeds uit bij goochelwinkels. En ja, ik heb helemaal niks met konijnen uit hoeden. Ik wil dat kunnen, die mentale deceptie. En nou, op een gegeven moment zei men, ja, maar je moet toch echt daar beginnen. Ik snapte het niet, ik ga dat doen. Na jaren eigenlijk studeren in die wereld, kwam ik tot de conclusie van, oké, het is inderdaad gewoon goochelen. Dus al die mindfuck dingen, zoals we dat tegenwoordig noemen door tof Victor Mits. Dat is uiteindelijk, het is allemaal deceptie. En net zoals je die deceptie hebt inderdaad van dat muntje wat je wegtovert, zo heb je ook een deceptie met, ik achterhaal iets wat in je hoofd zit. Ja, als je er logisch over nadenkt, tuurlijk kan ik niet weten wat jouw pincode is. Maar met een paar slimme trucjes, zoals charlatans dat ook door de jaren heen steeds beter hebben ontwikkeld, kan ik jouw pincode wel achterhalen. Maar ik kan echt niet zo in je hoofd kijken.
Ja.
Wat we hiervan kunnen leren voor misinformatie, is dat er werken heel veel principes een beetje hetzelfde. Dus ik zeg altijd, kijk, wat er bij de goochelaar gebeurt is, als ik jou zeg, ik stop hier een muntje, ik heb toevallig geen muntje hier, dat is jammer. Als ik zeg, ik stop hier een muntje in mijn hand, dan weet je dat hij niet kan niet verdwijnen. We weten, er is een muntje, een pen heb ik helaas, dat gaat hem niet worden. Maar ik kan niet echt een muntje laten verdwijnen, want hij moet ergens zijn. Toch? Ja. Gewoon natuurwet, heel algemeen, hij moet ergens zijn. Maar dan zijn er twee opties. Of ik heb hem op een of andere manier, weet ik het, in mijn mouw laten vallen, of hij is nooit erin geweest.
Ja.
En wat je bijvoorbeeld bij muntgoochelen heel veel ziet, is je ziet dit.
Ja.
Maar heb je nou gezien dat die munt in mijn hand is verdwenen? Of zat hij nog in de linker nog steeds? Dus wat we kunnen leren van die goochelkunst is dat onze waarneming wel betrouwbaar is. Want je bent geneigd om te zeggen, de waarneming klopt niet. Jij ziet dat muntje erin gaat, maar gaat er niet. Nee, het is je interpretatie van de waarneming.
Ja.
Dus je zuivere waarneming is, hij brengt die munt naar zijn rechterhand, hij sluit zijn hand, zijn linkerhand gaat terug, hij opent zijn hand en de munt is weg. Dat is heel zuiver. Ja. Maar dat zeggen we niet. Nee, we zeggen, die munt gaat in die rechterhand en de munt is verdwenen.
Ja.
Dus je interpretatie klopt niet. En ik denk dat is wat we moeten leren, of wat we kunnen leren van de goochelkunst. En dit is relevant voor het misinformatievraagstuk, omdat dit precies is wat er gebeurt. Je krijgt bepaalde stukjes informatie en jij als leek moet maar bepalen wat er wel en niet is gebeurd. En daar kun je tools voor hebben. Hè? Dus je kan kijken naar, nou, wat is de bron van de informatie? Welk belang kan diegene hebben? Nou, we hebben inmiddels ook technische tools. Hè? Er is ook een filmpje van, volgens mij, Oekraïne. Helemaal in het begin van de oorlog met Rusland. Dat er een ogenschijnlijk gebombardeerde stad is. En daar werd dan gezegd, het is Oekraïne, maar dat bleek Beirut te zijn. Die mega-explosie van een paar jaar geleden. Nou, je hebt inmiddels ook technologische opties om, als je een filmpje ziet, om die dan weer door een ander, hè, net als de Google Image Reverse heb je toch? Google Reverse Image. Dat je kijkt van, oké, is die foto al eerder ergens geüpload? Nou, dus je hebt ook technologie die je kan helpen. En je hebt ook allemaal tricks die je kunt toepassen, gewoon om te kijken, ja, hoe betrouwbaar is iets?
Maar dat is ingewikkeld.
Dat is ingewikkeld.
De waarde is ingewikkeld.
Dat klopt.
En misinformatie is makkelijk.
Ja, nee, dat klopt. Maar je vraag, wat kunnen we leren van de goochelkunst, ja,
nou, precies.
Is dus dat we ons bewust zijn dat niet alles is wat het lijkt. Dus soms zie je een filmpje, maar heb je de hele context van het filmpje gezien? Kun je helemaal precies zien, heb je de aanleiding gezien? Heb je het gevolg van het filmpje gezien? De camera draait misschien even weg. Wat is er in die paar seconden gebeurd?
Ja, dus dat je eigen waarneming niet altijd kan vertrouwen ook. Dat je eigen interpretatie van je waarneming.
Ja, ik wou aanscherpen inderdaad. Je kan je waarneming denk ik wel vertrouwen, maar ook niet altijd. Hè, want er zijn genoeg. Johan Braakman is ook zo iemand die daar heel veel mooie dingen over schrijft. Ik weet niet of dat boek...
De ongelovige Thomas heeft een punt.
Ik weet niet of het daaruit komt. Maar laatst las ik... volgens mij noemt hij het daar niet. Maar ik las laatst een verhaal. Er is ook zo'n plaatje, wereldberoemd, Google it. Strawberry Illusion of zo.
Ja.
En dan is er een plaatje. En als je dat ziet, dan denk je... ik zie aardbeien op een schaal liggen. En die aardbeien zijn rood.
Ja.
Wel een beetje een blauwe gloed eroverheen. Ja. Of een blauw-groene gloed. Maar die aardbeien zijn rood. En er zit geen enkele rode pixel in dat plaatje.
Oh.
En dat is echt ons brein wat ons dat invult dat die aardbei rood moet zijn. Omdat het onder een bepaalde lichtomstandigheid is dat plaatje geschoten. En dus je kan niet altijd je waarneming vertrouwen.
Optische illusies.
Ja. Er zijn optische illusies of gevallen waarin je misschien toch een fout maakt in de registratie. Maar nog gevaarlijker, en daar gaat het wel echt vaak mis, is je interpretatie van wat je hebt gezien.
Dus critical thinking op scholen zou helpen, maar dan misschien dus ook praktisch iets goochelen, dat je daar al weet dat je jezelf dingen die je echt met je denkt te zien gebeuren voor je ogen, of je hebt een filmpje gezien dat niet voldoende is om dat te doen. Want je noemt besteedt ook veel aandacht aan wetenschapfilosofie als manier ook om dat te doen. Maar dan wordt het vooral ingewikkeld allemaal.
Dan worden we ingewikkeld. En ik denk dat je dat wel... Kinderen kunnen meer begrijpen dan je denkt. Zeker als je het op een eenvoudige manier uitlegt. Maar wetenschapsfilosofie is ook belangrijk. Want het lijkt natuurlijk allemaal op elkaar. Het gaat natuurlijk om hoe meet je iets.
Ja, en dan nog de epistemologie, de kenleer.
De kenleer, ja.
Maar ik bedoel, dat is de kenleer. Dus hoe kom je tot waarheid?
Ja, ik wou zeggen, leg hem even uit. Ja,
nee, kenleer gaat hoe kom je waarheid komen. En de beste manier om met elkaar tot waarheid te komen, hebben we één methode voor, dat noemen we de wetenschappelijke methode.
Ja.
Maar dat is waarheids. Hoe komen we tot waarheid? Jij maakt je een punt over. Mogen mensen waarheid en onwaarheid zeggen? Het antwoord is ja. Alleen dan blijf je dus een beetje met als individu met het hand in het haar van ja, maar hoe kom ik dan aan mijn waarheid? En daar besteed je veel aandacht aan.
Ja.
En ook dat mooie boek, ik geloof dat je het ook noemt in jouw werk, recent verschenen vorig jaar, The Constitution of Knowledge van Jonathan Rauss.
Ja.
Die dan ook pleit voor dat we een heleboel dingen nodig hebben. Niet alleen maar kinderen opleiden, maar ook debatplatformen, wetenschap, instituten, universiteiten, experts.
Ja.
Die met elkaar ook met kwaliteitsmedia, die elkaar tegenspreken. Onafhankelijke journalistiek. Ja.
En wat ik mooi vind is dat volgens mij maakt hij ook het punt want hij zegt ook van, kijk, die losse wetenschappers en journalisten, die hoeven helemaal niet onafhankelijk te zijn. Of die zijn dat niet eens per definitie. Maar als je dit alles samenbrengt, zo zegt hij, dan hoop ik dat je een systeem krijgt, die Constitution of Knowledge, die wel meer objectief is. En hij erkent, het zou nog steeds kunnen dat die Constitution, dat die het onjuist heeft.
Ja, natuurlijk. Dat is een maar het is het beste wat we
en
kunnen
het is
doen.
Het beste wat we hebben.
Dus jij zou ook, ik doe maar even dus de moeilijke of de pijnlijke voorbeelden natuurlijk. De Holocaust heeft echt bestaan. Dus als je dat ontkent, dan verspreid je desinformatie.
Mis of des, afhankelijk van je intentie.
Nou ja, als ik weet...
Mis of des, want je hebt, kijk, het probleem is, want dat is misschien ook wel goed om te benoemen, dat, kijk, ik denk dat, dat veel mensen over dit soort onderwerpen misinformatie verspreiden. Ik denk dat ze echt de goede trouw zijn, omdat ze desinformatie hebben ontvangen.
Oh ja.
Dus je hebt een paar, kwaadaardige aanjagers. En die hebben volgelingen. En dat zijn die mensen die niet kritisch denken. Die in een filter
maar die
doorkomen.
Wel van zichzelf zeggen dat ze wakker zijn en
zeker.
Kritisch.
Zeker. Dus die mensen zijn, hoe gek dat ook klinkt, misschien wel toch de goede trouw.
Ja. Maar ze doen heel veel moeite. Zoals complotdenkers doen veel meer moeite om tot echte kennis te komen. Dan de gemiddelde persoon.
Ja.
Dus, maar ze raken dan in een rabbit hole en wat jij al noemde, die bulbul en het algoritme steeds dieper.
Ja,
maar het is moeilijk.
Maar het is logisch, want die mensen denken, ik zit op het juiste spoor.
Ja.
Ik ben iemand
en ik
die
vind weer een nieuwe.
Ik kan misschien course. Denken zij zelfs, ik kan de wereld redden. Ik kan Nederland redden.
Dus we moeten dat,
Dus het is heel gevaarlijk.
Ja, maar goed, okay, dankjewel voor het belang van goochelen. En het is ook leuk omdat je dat dan ziet vanuit het morele belang van goochelen. En misschien moet je nog even verschil zeggen tussen een goochelaar en iemand die daar misbruik van maakt, een charlatan.
Oh, dat is leuk. Nou, kijk, goochelaars kunnen ook charlatans zijn. En dat is een pleidooi dat ik ook wel maak. Van als ik een optreden geef als mentalist en ik pretendeer dat ik bovennatuurlijke krachten heb, of dat ik een lijntje heb met God of met engelen of wat dan ook, dan doe ik misschien ook wel kwaad. Want het is natuurlijk niet zo en niemand heeft dat. En er zijn goochelaars die dat doen. Dus die doen alsof ze, hè, Uri Geller, die lepels kon buigen door ernaar te kijken of ze tussen zijn vingers te houden. En kijk, op het moment dat jij zegt, kijk, wat ik doe is nep, maar ik wil je gewoon entertainen. Ja. Dan is er niks aan de hand, denk ik. Maar je moet er wel transparant over zijn. En dan kunnen we er met z'n allen om lachen en we hebben een boeiende avond. Op het moment dat ik voordoe kwam alsof ik bijzondere krachten heb, ja, dan wordt het lastig. Dan wordt die goochelaar een charlatan. Je hebt ook natuurlijk allemaal spirituele mediums die geld van jou willen hebben in ruil voordat ze jou in contact brengen met je overleden grootvader. Ja, mensen zijn daar gewoon heel vatbaar voor, omdat ze zo graag contact willen hebben met overleden familieleden. Als ik een voorbeeld mag noemen uit mijn boek, dat ik ook aanhaal, dat fascineert me nog steeds. Ik heb op een gegeven moment een van mijn eerdere shows, toen deed ik ook, ik deed vooraf een disclaimer, beste mensen, ik heb geen lijntje met God, geen engelen. Ik denk ook niet dat iemand het heeft. Ik denk dat iedereen die zegt dat hij het heeft, dat hij u bedriegt. Maar goed, ik ben een goochelaar en bla bla bla. Nou, ik heb een show en ik achterhaal allemaal dingen die mensen in hun hoofd hadden en die ogenschijnlijk niet kunnen, ogenschijnlijk natuurlijk. En aan het einde van die show komt er iemand naar me toe en die zegt, joh, ik heb je show gezien. Wil je mij alsjeblieft in contact brengen met een overleden kindje in mijn familie? En ik denk, wat is dit? Want ik heb toch gezegd dat ik dat niet kan. En dat zelfs dat ik denk dat niemand dat kan. En dus ik zei dat ook zo respectvol mogelijk. Want ja, het ligt heel gevoelig. Ja, een vrouw die denkt dat ik dat kan. En ja, je wil ook niet zeggen heel bot, nee, dat kan niemand. Dus ik zei, ja, mevrouw, ik denk niet dat iemand dit kan. En zei ze, nou, maar ik heb jouw show gezien. Ik weet zeker dat je dit kan.
En dus je had geld kunnen in en dan.
Ja, dat zei ze ook. En toen ik nog een keer nee zei, zei ze dus van, maar ik ben echt bereid om je heel veel geld te geven. En toen zei ik, nou, kom dan maar even mee.
Ja, voor geld gaat alles.
Voor geld doen we alles. Nee, maar ik heb toen ook gezegd, ja, sorry mevrouw, maar ik denk dat niemand dit kan. Maar het was zo'n bizar gesprek. En ik, eens te meer omdat ik gaf die disclaimer vooraf. Ik doe die show. En ik zeg tegen haar 2-3 keer in gesprek, ja mevrouw, ik kan dat niet. En ik denk zelfs dat niemand dit kan. En ze gelooft het gewoon niet. Ze zegt, ik heb gezien wat jij kan, zegt ze. Ik heb jouw show gezien. Ik heb jouw gaven gezien. En toen dacht ik, ja, dan moet ik nu stoppen met goochelen om het ethisch te houden of zo. En dat maakt het, ja, maakt het buitengewoon complex hoe hardnekkig mensen zijn in hun, ja, in hun ideeën of gedachten.
Ja, dat is een beroemd boek van filosoof Paul Kurtz. Heet The Transcendental Temptation. Dat wij heel sterk de neiging hebben om in het bovennatuurlijke te geloven. Ook al, en vooral als iemand dan dat je het echt zelf ziet. Dus we hebben die behoefte heel sterk. Dan gelijk het laatste punt, want schiet al op. Je maakt ook de vergelijking met religie. En religie kan je eigenlijk misschien wel zeggen, is religie misinformatie of desinformatie? Of nee.
Religie is bedacht als desinformatie, denk ik. Uit politiek gewin, dat gok ik. Iets in die trant om mensen bij elkaar te houden, om de macht te hebben.
Was Jezus soms ook een goochelaar?
Jezus zeg ik ook altijd, Jezus was een goochelaar. Want ik was toevallig, dat is leuk, ik was begin september 2023 was ik in Israël. En ik had een dag vrije besteding, of een halve dag vrije besteding. Toen ben ik naar het Lake Tiberias geweest.
Ja.
De Galileezee, waar Jezus natuurlijk woonde en onderwijs gaf.
En daar heb je even overheen gelopen.
Nou, daar heb ik even overheen gewandeld. Ik zeg, kijk, hier de nieuwe profeet. Geef allemaal geld. En nog meer geld en nog meer geld. Maar daar was ook op een gegeven moment de Church of... God, hoe komt dat? Nou, de plek waar die broden en vis heeft vermenigvuldigd. Dat was het. Broden en vis heeft vermenigvuldigd. En dat is zo'n verhaal dat ik dacht, ja, dat is nou zo'n typisch goochelverhaal.
Ja.
Want je hebt ook van die goocheltrucs waar je één hebt en dan worden het er meer en nog meer en nog meer van flessen of spongeballetjes of wat dan ook. Dus Jezus was een goochelaar, zeker, dat denk ik ook. En die dat misschien wel gebruikte voor politiek gewin, geen idee. Misschien leefde die niet eens, ik heb ook geen idee. Maar religie inderdaad, het probleem met religie is dat, ik denk ook daar geldt weer voor dat veel mensen misinformatie verspreiden. Want die menen dat God bestaat. En zij voelen dat God bestaat en dat God er is en hun helpt. En waarom bidden dan helpt voor jou en niet voor een ander is dan altijd gek. Maar religie is misinformatie.
Maar dan is dus het probleem dat als de overheid zegt, oké, we gaan wat aan misinformatie doen. we gaan het verbieden, zeg maar. Ja, dan heb je zo'n heel groot probleem. Wat doen we dan met de religie?
Dat is
ja,
fantastisch, want dan wordt het een betere wereld. Ja. Oh, nee, maar ik maak dus wel het punt in mijn boek. Ik zeg, religieuzen van deze wereld, ik val jullie wel behoorlijk aan en ik maak jullie een klein beetje belachelijk. Maar je moet wel aan mijn kant staan, want anders sneuvel je.
Ja, precies.
Want de overheid zou eigenlijk het grootste complot in de wereld...
Ja, of inderdaad dat ze zeggen, ja, dit is de ware religie. Maar alle andere religies, dat zijn misinformatie.
Dat zou nog kunnen, ja. Maar kijk, het grootste complot in de wereld is denk ik het geloof in God. En daar moet je nog respect voor hebben ook. Dat is best wel gek. Want wat is er anders dan het geloof in dat Klaus Schwab de wereld regeert? Of het idee dat iemand boven ergens in de lucht zit en de wereld regeert? Ik vind Klaus Schwab nog plausibeler dan dat er ergens bovenin
ja,
iemand
staat. Die kun je nog opbellen.
Ja, die kun je nog opbellen. Klaus Schwab weet ik van dat hij bestaat. Van God weet ik het niet. Dus het is heel gek. Dus eigenlijk de grootste idioterie, het grootste complot is religie. Daar moet je respect voor hebben. Als je des of misinformatie aanpakt, zou religie eigenlijk als allereerste moeten sneuvelen. Dus alle religieuzen in Nederland, koop dit boek. Want ik bescherm jullie wel.
Ja. Ik wil nog één punt aanstippen, want dat is toch belangrijk in het boek. Want jij hebt ook een les voor de veiligheidsdiensten, de AIVD. Want je vindt dat die ook het niet goed aanpakt. Kan je daar iets over vertellen? Want die houden zich bezig met het verspreiden van disinformatie. Wanneer het gevaarlijk wordt voor het voorbestaan van de democratie.
Nou, ik denk dat de AIVD best goed doet. Want kijk, wat de AIVD goed doet is... Kijk, en dat is ook een punt. In het begin ga ik in... Het eerste hoofdstuk leg ik ook uit. Een inlichtingendienst werkt niet met zekerheden. Die werken met waarschijnlijkheden. Ja. Dus als jij een intelligence rapport onder ogen krijgt... dan zal daar staan... Er zal altijd een waarschijnlijkheidswoord staan. Mogelijk is dit aan de hand. Waarschijnlijk is dit. Zeer waarschijnlijk is dit. Maar er staat nooit... Met zekerheid is te stellen dat. Dat zul je niet zien in zo'n rapport. Omdat die veiligheidsdiensten begrijpen dat zij zicht hebben op een deel van de puzzel, maar ze zullen informatie missen of verkeerd interpreteren, of ze hebben informatie gekregen die onjuist is, waarvan zij denken dat die juist is. Dat begrijpt een veiligheidsdienst heel goed. Dus eigenlijk die veiligheidsdiensten, ik denk dat die best wel prima omgaan voor zichzelf met problemen zoals misinformatie en desinformatie. Ja.
Maar waar gaat het mis? Wat is het probleem?
Rondom de veiligheidsdienst.
Ja.
Nou, ik denk dat rondom mis- en desinformatie is er geen heel groot probleem rondom die veiligheidsdienst, zolang zij zich niet te veel gaan bemoeien met wat wij moeten vinden of zeggen. Kijk, we hebben eerder een podcast gehad over extremisme en over anti-institutioneel extremisme. En kijk, zo'n AIVD struggelt natuurlijk met... kijk, een AIVD is er om Nederland veilig te houden. En die wil geen aanslagen in Nederland. Die wil de democratie...
Maar dat is
stabiel
taak,
houden, ja. Dat is hun taak. Nou, en dat gelukkig, gelukkig dat ze er zijn. En dat doen ze over het algemeen heel goed. En zo'n AIVD heeft natuurlijk een hele moeilijke taak in... maar wanneer ga je ingrijpen?
Ja, dus.
Want op het moment dat de terrorist naar de balie komt... en omdat hij weet dat Floris van den Berg en Bart Kollet daar hun podcast aan het opnemen zijn... En
we zitten in Paradiso, we zitten in Paradiso.
we zitten in Paradiso, mensen. En dat ze dit mooie boek willen verbranden...
Dat mag.
Als die, niet de jouwe.
Nee, de mijne niet.
De jouwe niet. Als ze hem kopen wel. Winiasweek.nl. Ja. Maar, weer reclame gemaakt. Nee, maar als die terrorist hierheen komt... Kijk, dan ben je natuurlijk te laat. Dus je moet eerder die terrorist op de korrel krijgen. En wat de AIVD zegt, is activisme. Dat erkent de AIVD. Dat is ook echt, denk ik, heel goed dat ze dat doen in publicaties. Het is een groot goed, zeggen ze. Zonder activisme gaat de wereld nooit vooruit.
Ja.
Dus dat is heel goed. En dan hebben ze een gekke term gecreëerd. Nou, die podcast kunt u terugluisteren. Dat is podcast 21.
Ja, institutioneel extremisme.
Ja, dat is podcast 19. Podcast 21 gaat over extremisme. En de AIVD heeft gewoon een moeilijke taak. Die zeggen, ja, we creëren de term extremisme. Op extremisme gaan we werken. Alleen het probleem is dat extremisme omvat heel vaak uitingsdelicten. En ik denk dat is waar de AIVD wel terughoudend moet zijn in het aanpakken van die uitingsdelicten. Dus en dat is een beetje hetzelfde pleidooi als dit. Maar nou, volgens mij heb ik dat nu al twee podcasts gezegd. Ik denk dat de AIVD het best goed doet voor een inlichtingendienst. En ook jij maakte toen dat punt heel mooi van... Hè, als we in Rusland waren geweest, dan waren we naar deze podcast opgepakt. Ja. En hier kun je gewoon zeggen over de AIVD wat je vindt. op een bepaalde manier. Ik denk, zoals wij dat doen, is dat heel netjes. Er zijn verbeterpunten, maar ik denk dat de AIVD, als je het hebt over mis- en desinformatie, dat ze het best prima doen.
Ja, want in Nederland is eigenlijk best een heel mooi land. Met
wat aandachtspunten.
Met aandacht, maar inclusief dat je dus misinformatie mag verspreiden. En we hopen dat de AIVD ons goed voor de uitwassen daarvan, zeg maar, dat we de democratie behouden. Maar dat het belangrijk, dus dat is het mooie van een boek. En dat is, dames en heren, het mooie van nadenken. Dat je tot een tegenintuïtieve conclusie kan komen. Dat het belangrijk is dat je mensen misinformatie mogen verspreiden. Terwijl je dat misschien wel echt heel erg slecht vindt of mee oneens bent. Maar dat is toch iets moois.
Ja, en dat als ik... Want mag ik nog één opmerking maken?
Jij mag het laatste woord.
Ik weet niet hoe we in de tijd zitten, maar... Kijk,
maar we knippen het er allemaal uit.
We knippen het er allemaal uit. En dan is het weer een korte podcast van 10 minuten. Nee, maar... En ik haal Weile Christopher Hitchens ook aan hiervoor in mijn boek een aantal keer. Kijk, ik vind dat hij het perfect samenbrengt. Hij zegt John Stuart Mill... wie had hij nog meer aan? Nou, Mill in ieder geval met On Liberty. Hij zegt Thomas Paine en had nog een boek aan. Kom er even niet op. En hij zegt, als ik dat samenpak, dan is de kern wat deze auteurs zeggen, is dat de overheid zich niet gaan moet bemoeien met wat u niet alleen te zeggen heeft of te schrijven heeft, maar ook wat u te horen heeft of te lezen heeft. Want wat ik zeg, of wat u zegt, kan voor mij iets zijn wat ik wil kunnen horen. En voor de mensen die dan nog niet overtuigd zijn, zegt hij op een gegeven moment in een zaal in Toronto in 2006, zegt hij, aan wie ga jij het recht geven om voor jou te bepalen wat je mag lezen, zien en horen? Wie? U zit hier met heel veel slimme mensen in de zaal, noem maar iemand. En dan blijft stil in die zaal. Hij zegt, niemand? Is er dan niemand hier die u wil aanwijzen om voor u te bepalen? I had no idea, zegt hij. En dat is het, hè? Dus wie wil je aanwijzen om voor jou de sensor te spelen? Ik denk dat als je dat zegt, dan mensen al heel snel denken, ja, wie dan? En dat is het punt. Ik denk dat we moeten gewoon weerbaarder worden. Dat we zelf, en het is makkelijker om te roepen dat we weerbaar moeten worden. Dat ken ik ook. Maar er zijn heel veel slimme mensen in Nederland die hoe kunnen bedenken. Ja, en we hebben methodes, hè? En ik zeg net onderwijs en zo, dat is natuurlijk op macroniveau. Maar je hebt echt wel specifieke middelen om in te kunnen schatten van wat is waar en wat niet en waar twijfelen. Waar twijfelen over van waar de waarheid ligt. Maar dat je wel inschattingen kunt maken, zoals een AIVD dat ook doet. En ik denk dat daar zit gewoon een grote plicht misschien wel voor de overheid om juist daarop te focussen. Help kinderen van nu, en volwassenen ook, maar wij zijn al afgeschreven. Nee, maar help vooral kinderen van nu om weerbaar te worden. Want voor hun wordt dit probleem alleen maar groter.
Dus geen misinformatiescholen zoals scholen op religieuze grond.
Misschien wel een goed idee.
Dank je wel, Bart, voor dit gesprek.
Dank jij.
Dames en heren, dit boek hoeft u niet te lezen. U mag het lezen. Niemand gaat u ook censureren of u het niet leest of wel leest. Als je het zelf koopt, mag je het ook veranderen. Verbranden, ja, veranderen ook. Maar je mag het dus verbranden. Dit is een boek, dames en heren. Je mag het gewoon verbranden in je tuin.
Floris van den Berg op een boekverbranding. Ja. Zou dit ook tot rel in Turkije leiden?
Als het koopt, dan mag je... Het gaat om het verkopen. Dus je mag het verbranden als wat je wil. Dankjewel voor dit interessante gesprek en deze contra-intuïtieve conclusie. Tot de volgende keer, Bart.
Dankjewel, Floris.